Goedemorgen allemaal. Het is weer fijn om in Gods gemeente te zijn en een ander deel van zijn lichaam, hè, want zijn lichaam is over de hele wereld. En het is altijd een uitdagende gedachte dat wij ergens allemaal in onze kleine groepjes samenkomen, dan dat eigenlijk dat er zo op dit moment honderdduizenden groepjes zijn waarvan wij een deel uitmaken. Hè. De hele tijdszone van Europa en Afrika, daar komen nu tientallen of honderden miljoenen christenen samen. En als wij klaar zijn, dan straks komen ze allemaal in Amerika samen. Eerst de westkust en dan de oostkust en de westkust. Zo draait de hele wereld rond en maken we deel uit van zo'n 24 uur eigenlijk samenkomst en aanbidding die naar omhoog gaat. Hè. En ik denk dat God daar 24 uur geniet van zijn kinderen die samenkomen. Ik heb vanmorgen iets op mijn hart om te delen uit in 1 Korinthe 13. Ik denk dat iedereen eigenlijk al weet waar het over gaat. Maar ik ga niet heel het hoofdstuk bespreken, dat is eigenlijk op zich ook iets heel bijzonder, maar ik ga er maar een heel klein stukje uithalen. Maar ik ga wel heel het hoofdstuk lezen, want het is toch zo goed iets om dat opnieuw te laten doordringen. Dat is hoe meer ik daarbij stilsta, dan denk ik. Ik weet dat die tekst vaak wordt voorgelezen in huwelijksdiensten. Hè? En ook een prachtige tekst daarvoor. Maar eigenlijk gaat het niet over het huwelijk. Het gaat niet over man en vrouw. Het gaat over de liefde van christenen. Eigenlijk voor alle mensen. Voor God. De liefde van God. En nu, het is een hele diepe tekst. En dan denk je, Paulus, die dan nog niet getrouwd was, die zo'n dingen schrijft. En met zo'n, het is eigenlijk alsof hij in een soort euforie raakt. Als hij nadenkt over de liefde, volgens mij heeft hij ergens een visioen gehad, dat hij de liefde van God gezien heeft, waardoor hij zo schrijft met zoveel passie, dat is een stuk openbaring, vind ik, van wat hier gezegd wordt, dat gaat ver en diep. Maar kijk, ik wil gewoon even het hele hoofdstuk lezen, maar we gaan het niet helemaal bespreken, maar laat gewoon even opnieuw tot u doordringen. Ik ga het heel langzaam lezen, dat het ook doordringt. En laat het maar gewoon even tot u spreken. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Dat is zo'n ongelooflijk rijke tekst. Dat is voor mij een van de mooiste teksten, denk ik, in de hele wereldliteratuur. En dan meen ik me uit de grond van mijn hart. Wie heeft er zo'n dingen geschreven over iets, zoiets belangrijks, zoiets essentieel? En we kennen allemaal de top 10 op de radio en dat is allemaal, ook allemaal over liefde, liefde, liefde. Maar dat is van een totaal ander niveau of kaliber. Maar wat Paulus schrijft, dat moet ons hart raken. Dat gaat zo diep aan ons allemaal, want we herkennen het allemaal en we worstelen er allemaal mee. Maar zoals ik zei, ik ga niet heel de tekst uitleggen, dan zijn we pas vanavond klaar. Maar ik wil eigenlijk gewoon stilstaan bij het laatste vers. Daar wil ik even uitpuren. Als je zegt, wat zijn de drie belangrijkste dingen? Geloof, hoop en liefde. Nu, ik weet niet of jij je regelmatig de vraag stelt in je christenleven of in je leven. Wat zijn nu eigenlijk het enige belangrijke waar ik eigenlijk mee op moet focussen? We kunnen zowel in ons werk als in ons gezin, in ons huwelijk, kunnen we ons gaan beginnen focussen op details en bijzaken en daar al onze energie in steken, waardoor we gewoon het belangrijkste dreigen te missen. Ik stel me zo even voor, als je naar een voetbalmatch kijkt en dan zie je de beste speler van het veld en die dribbelt, die pakt de bal en die van de ene kant van het veld, hij dribbelt de ene speler en de tweede en de derde en de vierde en dan met via een salto de vijfde en op een geniale manier, hij dribbelt alle 11 mannen van de tegenstander en staat voor de goal en hij stampt ernaast. En dan heeft hij een gigantische mooie prestatie geleverd, maar het resultaat is nul, hè. Het gaat om het scoren, daar gaat het om. Hè? Bij voetbalmatch tenminste. Maar ook bij God, wij kunnen ook voor God heel veel dingen doen. Hè? Ik denk dat hier ook in deze gemeente veel mensen actief zijn in Gods Koninkrijk en dat is heel goed. Hè? Er zijn mensen nodig om heel veel dingen te doen, veel taken. Hoe meer mensen actief zijn, hoe meer een gemeente kan doen ook. Hè? Het kan ook een licht zijn in de omgeving. Ik denk dat mijn vrouw en ik ook al vanaf de eerste dag dat we christen waren heel actief geweest zijn. En soms te actief en soms veel te druk. En dat je er een duur stress van krijgt en opgejaagd raakt. En het is zelfs mogelijk als christen om in een burn-out terecht te komen. Dat is mogelijk. Hè. In de wereld, ik dacht lange tijd van een christen, dat kan niet. Hè. Maar ik heb toch ook al christen gezien die het zijn en hele goede christenen, echt waar. Dat ik denk van, ho. Kijk, ik denk dat we het kunnen vermijden. Dat geloof ik met mijn ganse hart, dat we niet in een burn-out moeten raken. Hè. Dat er manieren zijn om voor de Heer te werken en toch altijd in zijn rust te blijven. Dat geloof ik wel. Maar het is mogelijk om heel hard voor God te werken. En zoals Paulus zegt, het geloof dat bergen verzet, al heb ik alle kennis, dat is toch, ik vind dat fantastisch. Ik ben daar jaloers op iemand die veel kennis heeft. Ik ben ook zo'n beetje een denker en ik hou van veel dingen te weten. Maar ook de liefde van iemand die zijn lichaam geeft gewoon als een offer voor anderen, om andere mensen te redden. Dat is toch het toppunt van sociaal werk, zou ik bijna zeggen. Hè? Of van naaste liefde. Als het zonder liefde is, is het niet, zegt Paulus. Hè? Dan zou je extreem goed zijn in bepaalde dingen, in gaven en talenten in Gods Koninkrijk. Dan zou je de beste evangelist zijn en 100 gemeenten gesticht hebben en 1000 boeken geschreven hebben. En ik zou wel zeggen, 100.000 mensen tot bekering gebracht hebben. Maar Paulus zou zeggen, als je dat allemaal doet zonder liefde, dan gaat je later bij God op je rapport 0 krijgen. Dat is tragisch, hè? Ik hoop niet dat dat bij iemand gebeurt, maar dat is Paulus zijn waarschuwing, dat gaat heel diep. In ieder geval, wij moeten eigenlijk ons regelmatig opnieuw bevragen, ben ik eigenlijk wel met het belangrijkste bezig in Gods Koninkrijk? Nu, ik ga ze even alle drie even kort overlopen, hè, van geloof, hoop en liefde. Nu, geloof, natuurlijk in deze context, dan denk ik altijd gaat over geloof in God. Hè. En dat is ook zo. Maar geloof is eigenlijk ook iets algemeen wat elke mens in de wereld ook heeft of moet hebben. Ik zal gewoon het voorbeeld geven van een zakenman die zijn eigen zaak heeft, zijn bedrijfje, en die iets moet produceren en verkopen, op de markt brengen. Die heeft veel geloof nodig. Een zelfstandige die moet elke dag uit geloof leven. Ik ken verschillende vrienden die dat zijn, en die moeten geloven dat ze morgen ook nog klanten gaan hebben. En als ze iets goed maken, dat ze het verkocht gaan krijgen. En ze gaan eerst heel veel investeren. Maar, en het is ook, als ze zo pas de zaak opgestart zijn na 1 jaar en de zaak loopt niet. En als ze het dan opgeven, ja, dan zijn ze failliet. Hè? Maar ik geloof dat de zaak van mijn geloof, met veel geloof, die gaat door. En door zijn geloof overtuigt die mensen. Hij gaat zeggen, investeerders om te investeren zijn bedrijf en overtuigt klanten omdat het een goed product is. Enzovoort, enzovoort, maar hij heeft gewoon veel geloof nodig. Maar eigenlijk, we kunnen in alle situaties van ons leven, of nu zeg huwelijk, of gezin is, of zelfs hobby's, we hebben eigenlijk elke dag 100 keer geloof nodig. Dus geloof is heel kostbaar. Geloof, je moet ook ergens stukken geloof in jezelf. Hè? Niet zoals de humanisten leren, dat wij uiteindelijk op onszelf bouwen. Wij geloven in God, maar we mogen ook zelfvertrouwen hebben, een gezond zelfvertrouwen. En als je dat niet hebt, gaat je heel veel falen in je leven. Dus we moeten ook ergens... ik denk dat het beste is geloven in God in ons. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat we niet in onszelf geloven. Maar geloof is heel belangrijk. Nu, je merkt, het wordt nog duidelijk als we het even omdraaien. We zeggen, was het omgekeerde van geloof? Ja, je kunt zeggen ongeloof. Ja, maar je kunt ook zeggen wantrouwen, onzekerheid, twijfel, skepsis, alles soort dingen. Eigenlijk gewoon ik vind eigenlijk wantrouwen, je bestaat ook natuurlijk een soort gezond wantrouwen, maar iemand die gewoon een instelling heeft van wantrouwen, dat is een heel negatief mens. Een heel beetje een verzuurd mens. Vaak zitten daar andere dingen achter, van gekwetst zijn en bedrogen zijn en misbruikt zijn. Maar iemand die gewoon in zijn wantrouwen blijft zitten, heel zijn leven lang, naar mensen, die mist heel veel mooie dingen in zijn leven. Want als hij een potentiële vriend bij hem in de buurt heeft, die contact met hem zoekt om vriendschap te maken, zijn muren gaan omhoog, hè, en hij mist een vriendschap, hij mist gelegenheden, heel veel mooie dingen die God wil geven ook, hè, en die hij gewoon niet kan ontvangen, omdat hij in zijn kramp vastzit. Nu, geloof, we weten allemaal, geloof is heel belangrijk, is ook de sleutel naar onze redding, hè. Voor mij is geloof inderdaad ook de sleutel naar alle schatten van God hierboven. Hè? De schatten van liefde en van blijdschap en kracht en wijsheid. Het is allemaal een sleuteltje, klik, hè? Om de deur open te doen, de sleutel van geloof. Maar geloof wordt aangevallen in deze wereld. Hè? Elke dag, als we weten, wij moeten uit geloof leven. Ja, hij gaat misschien denken, ja, maar je moet mijn situaties kennen thuis, of op mijn werk, hè, of in mijn gezondheid, of in mijn financiën. Hè. Er kunnen heel veel situaties zijn waar er reuzen voor u staan, dat je denkt van, hoe gaan we hier ooit over geraken? Eigenlijk, gelijk een Goliath, hè, voor David stond. En dat is vaak heel reëel in ons leven, situaties dat we echt zeggen van, ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik zou niet weten hoe we dit moeten aanpakken. Menselijk gezien, ik zie geen één oplossing. Ik denk dat we allemaal zo'n situaties kennen. En misschien zit er nu ook zelf in. Maar er zijn situaties die ons kunnen ook enorm ontmoedigen. Hè? Opmerkingen van mensen, van wie het niet verwachten. Soms situaties waarin het ene tegenslag komt en dan nog één erop en nog één erop en dan van die kant en dan van die kant en dan van die kant. En als dan de mensen van wie je de steun verwacht u dan niet steunen, ja, dat is soms de klap die je doet vallen. Hè. Soms is er één druppel die dan maakt dat je het gewoon opgeeft. Maar eigenlijk, ons geloof wordt eigenlijk dagelijks aangevallen. We hebben een vijand, spijtig genoeg, die zijn pijlen africht, hè, met negatieve gedachten, gedachten van zorgen, en stel nu alles van die worst case scenario's die dan in je hoofd draaien, van ja, maar stel nu dat dit, hè, deze situatie compleet misloopt, hè, paniek, 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 wat gaat er dan gebeuren? Dat zijn eigenlijk, ik denk, allemaal heel herkenbare dingen. En soms kunnen we ook gewoon, ik heb ook periodes gehad in mijn leven dat ik gewoon geestelijk mij gewoon heel moe voelde. En dan denk ik van, wat is hier aan de hand? Want vroeger had ik dat niet. Hè. En dan denk ik, ja, als ik gewoon kijk naar in mijn leven, gewoon, dat kan een soort non-stop aanval zijn van gedachten en twijfels en gewoon negatieve situaties ook, van die aanslepende situaties waar er gewoon geen vooruitgang in komt en die ook dicht bij u zijn, waardoor je niet van kunt weglopen. Hè. En soms kunnen we ook gewoon letterlijk, maar ook geestelijk heel moe worden. En dat is goed om dat soms te onderkennen. Hè. En toen God mij dat toonde, dan wist ik, oké, ik moet niet op iemand boos worden, of op God of op mensen, zeg God, ik moet gewoon zeggen, God, ik wil even erkennen, ik ben gewoon even heel moe. Hè. Heel moe van altijd te vechten en te knokken en die gedachten wegjagen en die komen toch maar altijd terug. Hè. En soms kan het ook bijna onmogelijk lijken om in het geloof staande te blijven in deze wereld. Hè. Zeker in zo'n soort situaties. En toch is geloof eigenlijk kinderlijk eenvoudig altijd. En God heeft mij dat ook meer en meer geleerd in de loop der jaren. Eigenlijk, om het even visueel te maken, kijk, de problemen die trekken ons naar beneden. Met andere woorden, we kunnen soms naar de problemen in ons leven kijken en daarnaar kijken en kijken en kijken en zeggen, amai, en hoe meer we naar kijken, hoe groter ze worden. Hè. Maar we kunnen ook ervoor kiezen, ik ga niet naar mijn ogen naar beneden richten, ik ga mijn ogen naar boven richten en ik ga God beginnen danken, ik ga hem prijzen, zeggen, ik ga beginnen beleiden, God, jij hebt de oplossing hiervoor. Hè. Ik weet het niet, maar jij hebt de oplossing. We hebben zo'n goede vrienden, op zeker moment zeiden die gaan ons eigenlijk een heel eenvoudig trucje dat zij hadden geleerd als koppel. Hè. Als ze voor zo'n situatie waren, dan kan soms die moedeloosheid je overvallen als een golf. En dat kan soms met je emoties gaan beginnen doen draaien. Maar zij begonnen dan, ze hadden geleerd eigenlijk tegen elkaar te zeggen, man en vrouw, van kijk, we weten niet hoe we eruit gaan geraken, hè, maar op zekere dag gaan we aan de overkant zijn. We weten niet hoe, maar we gaan eruit raken. Hè. Dan gaan we gewoon beleiden onze eigen onwetendheid, maar ja, we weten niet wanneer of hoe, maar we gaan er geraken, punt. En dat is een geloofsbelijdenis, als het ware tegen die golf van negatieve gevoelens, hè, die dan over ons komt. En dat is vaak genoeg om dat te ontzenuwen, want zij kunnen ook natuurlijk een geestelijke aanval van de boze, hè, om ons geloof ja, echt onderuit te halen, waardoor we vallen hè, en niet meer opstaan. Dat is natuurlijk zijn ultieme hoop, hè. Ik ga even met u naar 1 Johannes, hoofdstuk 4. Nu, Johannes is denk ik bij uitstek de apostel van geloof, hoop en liefde. Zeker van de liefde, hè. Dus ik denk dat nergens het woord liefde zo vaak voorkomt als in de evangelische of brief van Johannes. Maar het woord geloof ook heel veel. Hè. Ik ga even naar 1 Johannes 4, vers 4. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Hen gaat over de geest van de antichrist. Hè? Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Gewoon even dit vers, ik vind dat zo'n sterk vers. Jij hebt hen overwonnen, want hij die in u woont, is groter dan eigenlijk dan de geest van de wereld, want eigenlijk dan de boze, dan de Satan. Gods geest is inderdaad niet twee keer zo groot als de duivel, een miljarden keer zo groot. God is een miljarden keer sterker. En die God, die woont in u, zegt Johannes. En dat is eigenlijk iets om onszelf regelmatig aan te herinneren, opnieuw te beleiden. Ik regelmatig ook in gebed, als ik zo ontmoediging voel opkomen, van nee, hè, God, gij die in mij woont, gij zijt groter dan elke macht of elke geest die in de wereld is. En dat helpt mij mijn focus richten op iets anders, hè? Namelijk op God die in mij woont. Eén hoofdstukje verder, hoofdstuk 5 vers 4, hè? Hetzelfde vers, allee, doen één hoofdstuk verder. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Nu, geloof is inderdaad een zeer krachtig wapen, als we het maar altijd maar leren hanteren. Hè? Ik weet dat Paulus een schild van geloof gebruikt hè, als illustratie. Je kunt ook weer zeggen het zwaard van het geloof. Hè? Het is in ieder geval een wapen om ons te verdedigen, maar ook om aan te vallen. Hè. En het is natuurlijk aan ons om ons wapen niet in de kast te laten liggen. Hè. Of niet, als we eens ten strijde gaan, om het niet achter te laten, dat we dat maar altijd bij hebben. En een situatie dat we voor reuzen of bergen staan, om het ook te hanteren en zeggen van, berg, ik weet niet hoe of wanneer, maar jij gaat verdwijnen of ik ga over u geraken. Hè. En dat is heel krachtig. Hè. Dat in ieder geval verjaagt in ons denken al de hopeloosheid die over ons probeert te komen. En die geestelijke realiteiten, dat is een beetje gelijk dat verhaal van de profeet Elisa en zijn knecht. Hè. De knecht van Elisa was dan, waren in de stad Dothan. En s'morgens vroeg staat hij op en hij ziet de stad is omsingeld door een vijandig leger. Natuurlijk, de man schiet in paniek. Hè. Hij gaat naar Elisa. Elisa, Elisa, help, kom eens kijken. Elisa komt buiten, hij ziet het allemaal. Die blijft zo rustig als iets. Hè. Geen idee van paniek. Hè. En dan, in het verhaal, dan zegt hij, God, open zijn ogen. En dan ziet hij achter dat leger een veel groter leger van het leger van God. Dat aan de kant staat van Elisa uiteraard. Hè. Maar eigenlijk, daar zijn zo de onzichtbare geestelijke realiteiten van die we vaak niet zien, maar die er wel zijn. Als we zeggen, als Johannes zegt van hij die in u woont, laten we daar maar een beetje meer bewust van worden dat God in ons woont in zijn volle kracht. Hè. Zelfs in de Romeinen 8, dan zegt Paulus dat de geest van hem die Christus uit de doden opgewekt heeft, woont in u en zal uw sterfelijke lichamen levend maken. Dat is de geest die de dood overwonnen heeft, die zal in ons. Waar moeten wij bang voor zijn? Waardoor zouden wij geïntimideerd worden? Laten we meer en meer ons realiseren, die geestelijke krachten die bij ons zijn, dat is geloof. Hè? Dat is kijken met de ogen van geloof. En dat maakt dat wij, in de plaats van dat we eronder liggen, hè, onder de situatie, dat we daar boven gaan staan en met Christus kunnen regeren over de situaties die om ons heen zijn. En niet geïntimideerd worden, maar dat wij de vijand gaan intimideren, in plaats van dat hij ons intimideert. Nu geloof, zeg, daar kun je boeken over schrijven, daar zijn ook boeken over geschreven en dat is ook zeer belangrijk in ons christenleven om een efficiënte en overwinnende christen te zijn. Nu, het volgende is hoop. Ik ga er even kort bij, even sneller overheen gaan, want nu, geloof en hoop liggen heel dicht bij elkaar. Hè. Normaal gezien, als je veel geloof hebt, ben je vanzelf een hoopvol mens, want dan heb je ook de innerlijke zekerheid van dit komt goed. Hè. Maar aan de andere kant, als iemand de hoop verliest, ik denk dat er weinig dingen zo erg zijn. Want het omgekeerde van hoop is hopeloosheid, wanhoop, zeg maar depressie. Hè. Iemand die in een depressie zit, die denkt echt, hè, ik heb er soms wel een beetje gevoeld van zo, wat een depressie kan zijn. Ik ben er gelukkig nooit zelf in verzeild geraakt, maar ik stel me voor dat iemand die in een depressie zit, denkt van, de situatie is hopeloos en het gaat niet veranderen. Dat is zo als waar als een, zo een dik les in zijn leven geschreven staat, het is hopeloos, dit gaat nooit veranderen. Hè. Dus dat is zeer intimiderend. Hè. Als je als waar een groot probleem zit, maar je weet, morgen ben ik eruit, dan dat overleef je. Maar als je denkt, hè, of van overtuigd zit 100%, van dit blijft van de rest van mijn leven zo, dat gaat mij treiteren en ergeren en mijn leven verzuren de rest van mijn leven. Dat is om wanhopig van te worden. Hè. Maar tegelijk, dan voelt ook aan, dit is een leugen. Hè. Als daar die persoon overtuigd is, dit gaat nooit veranderen, dat is de leugen, die moet ontzenuwd worden. Hè. Waardoor die persoon weer het licht kan zien en kan zien, nee, dit kan wel veranderen, waardoor die weer hoop kan krijgen. Maar het sterkste wapen tegen hopeloosheid is onze hoop bouwen op God. Hè. Niet op onszelf, niet op mensen. Hè. Want dat zijn vaak de dingen die ons in de put helpen. Als we op mensen vertrouwen en die mensen laten ons in de steek. Hè. Dat is heel pijnlijk. Of als we onze zekerheid bouwen op een vaste job en we verliezen een vaste job, dan kun je het ook in een depressie verzeilen. Maar als we onze hoop bouwen op God, hè, staat ook in de psalmen in de Romeinen, hè, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Ik vind zo'n krachtig vers ook om een wapen te gebruiken tegen elke hopeloosheid. situatie zegt God, in die situatie, God, ik wil mijn hoop op u stellen, niet op mijn ervaring, niet op mijn kennis, niet op mijn intelligentie of mijn bijbelkennis, zelfs niet op mijn eigen geloof wil ik mijn vertrouwen niet bouwen. Mijn geloof is ook maar feilbaar. Ik wil niet mijn vertrouwen stellen op mijn spaarboek, niet op mijn verzekering, niet op de vrienden om mij heen, die in no situatie altijd mijn redder in nood zijn. Maar als je zou zeggen van, Heer, ik wil echt mijn hoop op u stellen, hè? Mijn geloof op u bouwen, dat kan zo'n beetje vaag lijken en toch is dat een ongelooflijke kracht. Dan zeg je, God, als jij me niet, dat is als het ware een belijdenis van, jij moet echt opdagen in mijn leven. Hè? En dat geeft ook aan God de kans om op te dagen, hè? Om te tonen dat hij ook reëel is en helpt in situaties. Ik heb ze één voorbeeld gegeven dat we nog eigenlijk zelfs gisterenavond meegemaakt hebben. Mijn vrouw en ik hadden eigenlijk de laatste maanden eigenlijk serieuze spanning met een ander kop in onze kerk. En dat is ergens openbarst in april en we waren echt verbaasd. Ze waren door ons blijkbaar serieus gekwetst of blijkbaar een opstapeling van dingen met mensen met wie we heel nauw op verschillende vlakken samengewerkt hebben al vele jaren. Nu, dat was echt verschieten voor ons en ook echt pijnlijk. De verwijten die wij te horen kregen van wow, en die wilden zelfs in die tijd helemaal niet met ons praten. Het was gewoon te pijnlijk voor hen. Het was niet uit haat of zo, maar nu, sinds april, dat heeft maanden op onze lever gelegen, hè, want echt mensen die we niet kunnen ontlopen, hè, die zijn te dicht bij ons. En dan denk je, ga nu zelf onderzoeken, wat hebben wij fout gedaan? Natuurlijk gaan we ook kijken, we weten ook een lijst opzommen van wat zij fout gedaan hebben. Hè. Dat kunnen we ook wel aanhalen, hoor. En het was echt een kluwen. En op een zeker moment hebben we gewoon iemand moeten erbij halen om ons weer samen aan het praten te krijgen, maar dat heeft dan weer maanden geduurd met de vakantie. Dus dat bleef eigenlijk gewoon constant als een donkere wolk ergens boven hangen. En dat ook weer van die scenario's in je hoofd kunnen afspelen. Ja, maar stel dat niet goed komt, maar dat zag er op een zeker moment echt zo uit van wow, hier gaan we niet doorraken. Maar dan denk je, wat zijn de gevolgen dan? Als dat hier niet misloopt, maar gaat dat daar ook? En dan gaan daar onze wereld elkaar en zo. Dat heeft echt serieus lang op onze lever gelegen. Dan mijn vrouw ook s'nachts wakker gehouden, letterlijk. Mijn vrouw ligt daar echt van wakker. Ik niet, maar dat wil niet zeggen dat mij niks doet. Maar dan hadden we ergens in twee weken geleden al een eerste gesprek gehad. En er kwamen nog meer dingen naar boven. Dat we denken van, maar dat klopt toch niet wat zij daar zeggen. En dat was zo niet bedoeld. En van beide kanten dan. Hè. En dan, tweede gesprek gisteravond. En je gaat eigenlijk met lood in je schoen naartoe, naar zoiets. Hè. Zo'n gesprekken. Want ik heb geen garantie dat het goed komt. Hè. En het kan zelfs erger worden als er nog meer verwijten naar boven komen. Natuurlijk bid je daarvoor en we nemen onszelf voor, we gaan niet vanuit onze boosheid reageren of waar wij gekwetst zijn geweest of waar wij ons niet gerespecteerd voelden. Maar toch, je gaat daar met knikkende knieën naartoe. Ik zeg, dat is voor ons weer echt een bevestiging van, met een heel zwaar hart naartoe gaan, maar ik heb wel geleerd in de loop der jaren, Heer, ik weiger te geloven dat dat gaat mislopen. Ik wil dat dit goed komt. Het is te belangrijk. Hè. De boze wil mensen uit elkaar doen knallen, hè, met slaande deuren. Maar ik weiger de boze een plezier te gunnen. Ik wil de deur sluiten dat hij iets kan kapotmaken. Ik wil daar ook mezelf voor onderzoeken, dat ik daar geen aandeel in heb, waardoor ik misschien ook een klein beetje bijgedragen heb voor een scheuring of een splitsing of whatever. Dus je moet ook altijd daar heel nederig en bescheiden in zijn. Dat vraagt ook veel, een zelfonderzoek en doe maar op. Maar eigenlijk, gisteravond, wonderlijk, ergens halverwege dat gesprek, dan veranderde de toon. Hè? En ook van hun kant zijn er ook erkenning geweest van dingen die ze echt fout gedaan hebben. En wij hadden het ook al gedaan. En daar was iets gesmolten, hè, wat tevoren bevroren was. En een erkenning en ook weer wat dingen uitgelegd, maar dat was niet bedoeld. Ja, maar dat was, dat was de context erachter. We hadden dat heel anders geïnterpreteerd en dat was van die kant ook. Maar in ieder geval, Het is gisteren helemaal bijgelegd, helemaal. Dus wat daar lag, door een opstapeling van enkele jaren, is helemaal bijgelegd in orde. Er is een streep ondergetrokken, we hebben elkaar vergeving gevraagd en we beginnen gewoon helemaal opnieuw. Maar ik zeg dat nu met plezier, maar als je nu dat gistermiddag gevraagd, dan zei je van oei. Dat was toen nog heel donker en zwaar. Hè. Maar ik weet ook, het is ook dankzij God, hè, en dankzij het feit dat we ook alle vier ook met God verder willen, hè, en ervoor kiezen. Nee, we kiezen voor eenheid en we kiezen om te geloven in elkaar en geloven dat het mogelijk is. En ook kiezen voor liefde. Hè. En liefde is niet altijd de gemakkelijkste weg, daar moet je een aantal dingen soms uw eigen gelijk aan de kant zetten of uw eigen rechten. Maar we weten dat het mogelijk is, we kunnen nog zo'n situaties aanhalen hoor, maar dat geeft dan weer hoop, oké, met God kunt je aan de andere kant van die berg raken of daar dwars doorheen raken. En dat is dan ook weer heel fijn om te ervaren. Hè. Nu kun je even naar het derde, belangrijkste, de liefde. Nu als Paulus zegt van die drie zijn het belangrijkste, maar daarvan is het allerbelangrijkste de liefde. Nu liefde is ook hier op deze wereld, maar ook in de wereld, hè, ook bij niet-gelovige mensen iets zo belangrijk, hè, dat voor veel mensen dat eigenlijk misschien het belangrijkste, hè, omdat ze God niet kennen. Maar inderdaad, als je alles zou hebben van geld en macht en positie, en je hebt geen liefde, dan ben je een triestig en arm mens. Hè. Als je geen vrienden hebt, geen goede relatie, geen mensen die echt van je houden, dan ben je echt arm. Hè. Het omgekeerde van liefde is natuurlijk, veel mensen denken haat, hè. Dat is niet helemaal waar. Hè. Ik denk dat dit is voor een deel waar, maar je kan ook zeggen, het omgekeerde van liefde is onverschilligheid. Hè. We leven naast elkaar heen, jij interesseert mij niet, of interesseert mij niet hoe het met u is. Hè. Dat is ook het omgekeerde. Hè. Je kunt zeggen hardheid. Hè. Muren bouwen tegen andere mensen, muren van zelfverdediging, van wantrouwen, allee, gewoon, ik weet niet of je zo mensen kent die heel hard zijn als je daar contact mee zoekt, van bam, gevoel van wow, dat was een harde en dikke muur. Hè. Nu, als ik eens probeer erachter te kijken, van wat heeft die persoon meegemaakt dat die zo hard reageert naar mij, hè, dan is het goed om daarnaar te zoeken. Maar Jezus voorspelde al dat in het eind der tijden de liefde zou verkillen, hè. Ik denk, als je naar de wereld kijkt, hoe hard mensen tegen elkaar zijn. Ik vind soms als ik politici tegen elkaar hoor afgeven, dan denk ik, wow, dat lijkt bijna de nieuwe mode. Hè? Ik ken vele, zelfs presidenten, die gewoon als een tactiek gebruiken om meer media-aandacht te krijgen. Hè? Zo stoere taal van het tonen van, ik durf dat en ik heb geen schrik voor u, ik ga u op de ware bam zeggen. Maar ook onder de gordel en vooral gemenend. En, het is hard, hè, maar dat is de teneur, hè, ook in de media. Hè. De media, als je het iets heel genuanceerd zegt, dan luistert niemand. Allee, ik zeg het even ook vooral gemenend. Maar we leven in een moeilijke wereld. Hè. En wij moeten als christen lief hebben, is het belangrijkste gebod. Maar ik ga ervan uit dat jullie allemaal probeert het gebod van de liefde na te volgen, maar dat je daar ook allemaal mee worstelt. Hè? Want liefde is hard werken soms. Hè? En soms kunnen we ook moe worden van liefde hebben. Soms kunnen we daar misschien een burn-out van krijgen, van al te maar opnieuw te proberen iemand lief te hebben die heel moeilijk te benaderen is. ik heb misschien al verteld, maar wij hebben twee. Allee, we hebben nu één pleegkind, maar we hebben er vroeger twee gehad. En dat ontdekte na tijd dat hij hechtingstoornissen had. Hè. Dus een meisje was toen al 10 jaar toen ze bij ons kwam. En uiteraard beschadigd door vroegere dingen. Maar wij slagen daar niet in om daar een band mee te maken of daar haar vertrouwen genoeg te winnen dat ze zichzelf zou openen. En dus zei ik, jarenlang, altijd maar opnieuw, wij proberen opnieuw, en dan bam, de deur tegen uw neus. Hè. Volgende keer opnieuw proberen, bam. En dat hebben we zo enkele jaren doorstaan, tot dan uiteindelijk, voor iedereen best bleek, zij wou terug naar haar mama, dus dan is dat ook zo uiteindelijk zo afgelopen. Maar liefhebben is soms, dat kan soms alles van u vragen. blijven liefhebben in moeilijke situaties. Ik ken ook situaties waar mensen in hun huwelijk ook een heel moeilijke situatie hebben. En dan denk ik, amai, hoe sommige mensen dat jaren uithouden om een partner met serieuze problemen te kunnen blijven liefhebben. Elke dag opnieuw, denk ik, wow. Hè? Dan denk ik, dat zijn helden in Gods ogen, echt waar. Uw liefde wordt constant, de duivel probeert uw liefde te doen verkillen, te verkoelen, door afwijzing van mensen, mensen die u negeren, mensen die u niet begrijpen, die u verkeerd begrijpen, die u niet respecteren, mensen die, waarvan je voelt, van, die profiteren van mij, ik ben te goed, en die maakt daar gewoon gebruik van, er komt niets van de andere kant, hè. Ik denk dat we het allemaal kennen. En op zeker moment, we kunnen gemakkelijk, ik zou wel zeggen, het is een menselijk reactie om te zeggen van, voert, stop, het is genoeg geweest, ik heb geprobeerd, hè. Die persoon wil niet, punt. Ja. In sommige gevallen kun je ook niet verder. Als die persoon redelijk ver van u staat, dan moet je ook soms zeggen, ik slaag er niet in. Hè. We kunnen niet iedereen liefhebben in deze wereld. Ja, we kunnen het wel, maar ik wil zeggen, je kunt niet met iedereen een diepgaande relatie aangaan. Maar de natuurlijke reactie is gewoon dichtklappen, onszelf een beetje beschermen, want wij zijn ook maar mensen, we hebben ook gevoelens, hè, of niet. Het is een menselijke reactie om dicht te klappen en zeggen van, ik geef het op, vergoed. Maar het is niet goddelijk. Want God verwacht dat wij meer doen dan het gewone, meer dan het gemiddelde. Ik weer terug een vers uit 1 Johannes. Ik weet niet of je nog open hebt liggen. 1 Johannes 4, vers 7 deze keer. Maar misschien kent u het ook uit uw hoofd, want het is zo'n cruciaal vers in de Bijbel. Geliefden, zegt hij, laten we elkaar liefhebben. Dat even over dat woord, bij dat woord stilstaan, hij zegt niet, geliefden, laten we elkaar corrigeren. Laten we elkaar vermanen. Laten we elkaar verbeteren. Laten we elkaar van alles... soms moet het wel, hoor, elkaar even een liefdevolle correctie geven, maar eigenlijk alsof hij zegt, geliefde, als we één ding doen met elkaar, laten we elkaar gewoon lief hebben. Hè? Kan dat ook gewoon. Hè? En dan gaat hij verder, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Dus ieder die lief heeft, we zijn geboren uit de aard van de Vader. En dan gaat het omgekeerd zeggen, en nog sterker, hè, wie niet lief heeft, kent God niet. Oh, hè. En dan, want God is liefde. Het is het wezen van God om lief te zijn. Dat wil zeggen, God kan niet niet liefde zijn. Hij kan niet liefdeloos zijn, dat kan hij nooit. Ook zelfs al is hij streng en is hij boos, dat is een terechte boosheid, dan is zijn liefde niet gestopt. Dat is altijd, de liefde is de ondertoon en de boosheid is tijdelijk, zolang het nodig is. Net zoals ouders soms even heel boos moeten worden op hun kinderen en soms moet je het even tonen dat het echt over de grenzen gaat, dat dat niet kan. Maar de ondertoon is liefde en dat is bij God ook zo. En nu als er staat, wie niet lief heeft, kent God niet. Ik weet de eerste keer dat ik dat las, dan dacht ik, oh, ik ken God niet. Dat was mijn conclusie. Want ik had nog moeite met liefde. Ik had nog te weinig liefde voor die of die. Kijk, ik ben sindsdien heb ik bijgeleerd en ik denk, ik zeg, wie te weinig lief heeft, kent God te weinig. Zo zou ik het iets genuanceerder zeggen, maar ik wil Johannes niet verbeteren, uiteraard. Maar ik kan in ieder geval zeggen, als ik nog te weinig liefde heb voor een bepaalde persoon, dan weet ik, ik ken God nog niet genoeg. Ik heb nog groeiwerk. En ik heb momenten gehad in mijn leven dat God mij echt liet overstromen met zijn liefde. Ik heb momenten van die heerlijke momenten, van die glorieus dat je bijna even in de hemel zijt, hè, of de hemel even in u neerdaalt. En dan kon ik echt op die momenten, over die periodes, echt met mijn vol hart zeggen, ik hou van alle mensen van de wereld. Echt waar, ik heb tegen niemand iets, ik zou iedereen een hug willen geven. En ik zou willen dat gevoel voor elke dag zo blijft, dat zou ik heel graag hebben. Maar God laat helaas toe dat we na zo'n bergtop toch wel even het dal moeten en om naar de volgende bergtop te gaan. Hè. Maar kijk, Gods liefde is even reëel in het dal, hè. Maar het is moeilijker, hè. Het lijkt verder. Maar een beetje verder staat er in Johannes 4, vers 18, de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. Dat vind ik ook zo'n ongelooflijk sterke tekst. Want als mensen, wij kunnen eigenlijk heel veel dingen vrezen, heel veel. En in de hele wereld zit vol met angsten. Hè? En ik weet dat op een zeker moment dat God mij dat duidelijk maakt, dat ook in mijn ziel allerlei angst zat voor dit, en angst voor mensen, en angst als mensen mij afwijzen, en angst voor de toekomst, en angst voor... Zijn mensen die hebben voortdurend angst als ze kanker gaan krijgen, die hebben daar jarenlang angst voor, en ze krijgen nooit kanker, maar ze hebben altijd angst ervoor. Allee, nu, ik let op, is wel heel reëel. Als je familie hebt met mensen met kanker, ik kan voorstellen dat echt in je hoofd kan spelen. Hè? Maar de angst voor kanker is soms meer erger dan de kanker zelf. Hè? Of je kunt angst hebben om in een ongeluk om te komen, angst dat je huwelijk naar de klippen gaat, dat je job gaat verliezen. Eigenlijk zijn er tientallen dingen die je zonder het weet in je ziel zitten. Maar de momenten, ik heb ook een keer een moment gehad, heel sterk, dat ik God heel ervaren heb, heel sterk ervaren heb op een bovennatuurlijke manier. En dan, daarna kon ik echt zeggen van, er is niks in de wereld dat mij op dit moment angst aanjaagt. Niks, geen toekomst. Zoals in de Bijbel staat, al zouden 10 mensen zich tegen u keren, ik ga met God loop ik op een legerbende in. Nu, op dat moment kon ik dat met heel mijn hart zeggen. Maar andere momenten, als het dan weer weg hebt, dan zeg je van, oh Heer, ik hoop dit niet, en dan zo. Maar de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. Inderdaad, als wij vrees hebben voor mensen, dan ik heb geleerd, ik moet meer liefde voor die persoon hebben. Meer liefde, dat ik niet geïntimideerd word, of mij niet laat intimideren. Maar, in ieder geval, vol zijn van liefde is hemels. Inderdaad, als wij elke dag 100% zouden vol zijn van de liefde van de Vader, dan kunnen wij de wereld aan. Dan kan niks ons scheiden van de liefde van Christus. Gelijk in Romeinen 8, ook een ongelooflijk prachtig hoofdstuk. Dan is de glorie hier op aarde al. Nu kunnen wij dat elke dag heel ons leven hebben. Ik heb nog nooit een christen gekomen die dat daar altijd in leeft. Ik ook niet. Dus ik denk, in theorie kan dat. In de praktijk slagen we daar niet in. Maar hoe meer we daarin slagen, hoe beter het gaat. En ik denk dat voor mij de grootste uitdaging om zo altijd in de liefde van God te zijn. Ook te kijken met zijn ogen van geloof naar alle situaties. Ik weet dat mijn dag anders maakt. Ik heb ook geleerd zo in de loop der jaren, als ik zo een moeilijke situatie voor ogen had, gelijk zo'n gesprek zoals gisteravond, of confrontatie op je werk, of een moeilijk gesprek met iemand, zeg maar. Dat maakte me heel onzeker en gaf me heel veel stress, dagen van tevoren. Terwijl nu, dan spreek ik mijn eigen emoties aan en ik zeg van nee, ik wil naar het gesprek gaan met geloof, hoop en liefde. Ik weiger te luisteren naar al die emoties die maar ronddraaien. Ik wil gaan op Gods manier, ik wil met geloof dat het goed kan worden. Hoop, ook hoop voor die mensen, misschien denken die mensen zijn hopeloos. Nee, ik wil daar hoop voor hebben. En ook liefde voor die mensen, dat ook zij, dat we er allemaal beter uit tevoorschijn komen. En dat is mogelijk. Als we allemaal willen, uiteraard. Ik zeg niet dat wij hebben geen invloed of geen impact. Wij kunnen niet garanderen dat de andere persoon ook goed gaat reageren, maar we kunnen het wel voor onszelf doen. En als wij goed reageren, gaat het voor de ander gemakkelijker worden om goed te reageren. Maar in ieder geval een tijd geleden, dan, als ik deze tekst opnieuw las, dan dacht ik, Heer God, ik zag het bijna als een soort beeld voor mij, die drie woorden, geloof, hoop en liefde, zoals waar in neon, zoals je dat boven de winkel kunt hebben, zo in neon, in licht, zo ergens zo staan. En toen zei ik, Heer, eigenlijk wil ik zo elke dag die drie woorden in neon boven met mijn geestelijke ogen zien. Geloof, hoop en liefde, zo wil ik 's morgens opstaan. Zo wil ik naar mijn werk gaan, zo wil ik naar moeilijke situaties gaan, Heer. Dit kan goed komen met u. Heer, ik kies voor liefde voor die mensen, ook al is dat niet gemakkelijk, ook al ben ik ook ergens gekwetst door die mensen. Maar als die drie voor in de eeuwigheid het allerbelangrijkste zijn, dan moet het ook al nu het allerbelangrijkste zijn. Want wij moeten hier op aarde al leven volgens de wetten van de eeuwigheid. Dat botst met deze wereld, ja, natuurlijk, maar dat zijn wel de betere wetten. En ik heb gemerkt, als ik daarvoor kies en daarin slaag, en daar bewuster mee bezig ben, dat mijn dagen gewoon veel beter zijn. Hè? En ook mijn gesprekken met mensen en gewoon mijn visie op dingen. Hè? Dat een heel sterk wapen is, als bijna een soort koepel of een glazen koepel om de gedachten van de boze buiten te houden of ze weer buiten te jagen. Maar in ieder geval, ik wil echt jullie ook dat ook toebidden en toewensen. En ik bid dat het overkomt hè, van geloof, hoop en liefde. Om daarmee niet alleen op zondagmorgen te zitten, maar ook zondagnamiddag en maandagmorgen enzovoort. En ik wil dus graag ook eindigen in gebed. Vader in de hemel, dank u voor uw woord, Heer. Voor deze woorden van Paulus, Heer, maar ook de woorden van Johannes. En de woorden van Jezus en alle andere heren. Ik dank u dat die woorden naar het voedsel zijn, Heer, geestelijk voedsel, Heer, zoals een echte biefstuk, Heer, om Heer, onze ziel te voeden, onze geest te voeden, vooral ons geloof en ons hart. Heer, en dank u wel, Heer, wil het ook ontvangen vandaag, Heer. Heer, uw geloof, hoop en liefde, die liggen klaar voor ons, Heer, om ze te vragen en in ontvangst te nemen, Heer. En zo vanmorgen willen we onze handen uitstrekken, ons hart openen en zeggen, Heer, vul ons hart met uw geloof, Heer. Heer, met uw ogen, Heer, om te kijken naar deze wereld, naar mensen, naar de toekomst. Heer, naar uw gemeente ook, Heer, naar ons werk, naar onze families. Heer, vul ons hart ook met hoop, Heer, want gij zijt de God van hoop. Je hebt oneindige hoop, Heer, want gij weet al dat het uiteindelijk alles goed komt, Heer, dat er een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde, Heer, en we voor in de eeuwig in de heerlijkheid zullen zijn, Heer. Heer, geef ons ook die hoop, Heer, die zekerheid dat we... dat uiteindelijk alles bij u terechtkomt, Heer. Vader, en vul ons hart met uw liefde. Heer, we hebben er allemaal veel te weinig van, Heer. Heer, ons batterijtje loopt zo rap leeg, Heer, maar sluit ons aan op uw kerncentrale, Heer. Sluit ons aan op uw oneindige bronnen van liefde, Heer. En, Heer, vul ons met liefde voor mensen. Heer, help ons, Heer, alle... Als we verkoeld zijn en verkild zijn, Heer, help ons om, Heer, om te genezen daarin, Heer, waar we verwond zijn door woorden van mensen. Heer, waar we een muur gebouwd hebben, Heer, dan Heer, willen die ook op dit moment weer neerlaten. Ervoor kiezen om toch voor de liefde te gaan. Heer, om niet te berusten in liefdeloosheid. Heer, vul ons met uw liefde, want die hebben we ook nodig daarvoor, Heer. Heer, dank u dat die hier allemaal zijn in overvloed, Heer. Heer, ontvangen ze nu, Heer, en... Heer, leer ons om er de hele week mee te leven, Heer. Heer, dank u voor uw grote en kostbare schatten. In Jezus' naam. Amen. Amen. Heer, zegenen jullie met geloof, hoop en liefde.